prachtig woord wat uitgesproken wordt. Een woord wat is voor wat je individueel kunt ontvangen, maar een woord dat we ook collectief kunnen ontvangen. God is bij ons en hij voorziet en hij wijst de weg en hij verlaat ons nooit. Ik hoop dat je kunt terugkijken op plezierige feestdagen. De een houdt van deze dagen en de ander vindt het een verschrikking, de feestdagen. Dat mag allebei. Ik heb van alles wat. Ik geniet van die dagen. Maar ik vind het ook altijd geweldig als ze weer voorbij zijn. En dat is oké. De jaarwisseling hebben we gehad deze week. En de jaarwisseling is vaak een moment om terug te kijken en om vooruit te kijken. En dat zul je ongetwijfeld gedaan hebben. En ik ben dankbaar geëindigd, kan ik je zeggen. Ik vind dat we als gemeente een hele fijne laatste seizoen hebben beleefd van het jaar. Prachtige kerstviering. En vorige week een dienst waarin we als gemeente ook onze dankbaarheid aan God hebben geuit. Velen van jullie hebben daarin geparticipeerd. Hoewel velen, een aantal van jullie hebben daarin geparticipeerd. Want we werden nogal gehinderd door het weer vorige week. Dus het was ook voor sommigen niet mogelijk om te komen. Maar het was kostbaar om te horen hoe mensen iets persoonlijks deelden, kostbare ervaringen deelden. En God bedankte voor zijn aanwezigheid en trouw in die situaties. En dat is precies het woord wat zojuist uitgesproken is. Ik zal er zijn. Nu is het nieuwe jaar begonnen. En natuurlijk wens ik je het allerbeste toe. Een goed jaar. Een jaar vol zegen en gezondheid. Dat hoop ik ook voor mezelf. En we gaan kijken wat de Heer gaat doen. Weet je, in mijn leven heb ik eindeloos veel jaarplannen gemaakt voor het nieuwe jaar. In mijn maatschappelijke baan was ik een lange tijd productiemanager van zeg maar een snoepfabriek. En elk jaar opnieuw maakten we plannen voor het nieuwe jaar. Veel mensen zullen dat herkennen. En ieder jaar namen we ons voor om nog efficiënter te gaan produceren, nog goedkoper, nog een hogere kwaliteit, met nog minder uitval, nog een lager ziekteverzuim, etcetera, etcetera. Al die typische doelstellingen die je kunt hebben. En we maakten plannen en we maakten ook plannen hoe we die doelstellingen konden bereiken. En als je die dan gerealiseerd had, dan kreeg je een bonus. En als je die niet gerealiseerd had, dan kreeg je geen bonus of een lagere bonus of zoiets dergelijks. En ook in Jefta, in onze eigen Jefta, maken we een beleidsplan. En alleen dat gegeven al vind ik spannend. Een beleidsplan maken als kerk. Want hoeveel, er zijn zeker overeenkomsten tussen een kerk en een snoepfabriek. Maar er zijn ook verschillen tussen een kerk en een snoepfabriek. Een kerk is iets heel anders. Een kerk is geen bedrijf dat een product produceert en dat product vervolgens in de markt zet en verkoopt. En we zijn makkelijk geneigd, heb ik gemerkt, ook ik, om een kerk te zien als een bedrijf of een organisatie. We zijn makkelijk geneigd de kerk te vergelijken met wat we in de maatschappij gewend zijn. En als we dat doen, maken we echt een fatale fout. Een kerk is veel meer dan een bedrijf of een normale organisatie. Een kerk is het lichaam van Christus. In 1 Korinthe 12 staat, daar staat het, welnu, Paulus spreekt, welnu, u bent het lichaam van Christus. En ieder van u maakt daar deel van uit. We zijn geen fabriek die producten maakt. We zijn niet een kerk die bekeerlingen of dopelingen of leden produceert. Dat is wat we niet zijn. En als je denkt dat de voorganger een productiemanager is, heb je het fout. In Colossense 1 staat het volgende. Colossense 1 vers 17. Hij, dat gaat over Jezus, hij bestaat voor alles. En alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam. De kerk. De kerk is geen fabriek. De kerk is een lichaam dat leeft. Een lichaam waar Christus het hoofd is. En waar ieder van u deel van uitmaakt. En wanneer we denken dat de kerk maakbaar is door mensen, dan is dat ook het maximale wat het zal worden. Iets wat maakbaar is door mensen. Dat wil je niet. De kerk is veel meer. De kerk is het lichaam van Christus. En Jezus is het hoofd van dat lichaam. En ik hoop dat ik vandaag kan overbrengen wat ik probeer over te brengen. Want het luistert best een beetje nauw. Ik denk, als ik terugkijk op mijn leven, dat ik behoorde tot die categorie mensen die denkt dat de kerk maakbaar is. En ik ga proberen uit te leggen wat ik bedoel. De maakbare kerk is de kerk als wij maar de juiste dingen doen, als wij maar de juiste beslissingen nemen, de juiste preken, het juiste onderwijs verzorgen, de juiste aanbiddingsliederen zingen, het juiste format van de diensten bedenken, dan krijgen we vanzelf succes in de gemeente. Als we dit doen, dan gebeurt er dat. En succes is altijd gedefinieerd dan in aantallen mensen, beschikbare financiën en dat soort indicatoren. Maar de kerk is geen snoepfabriek die afhankelijk is van een succesvolle manager. De kerk is een lichaam dat leeft. En Jezus is het hoofd. En ieder van u maakt er deel van uit. Weet je, ik heb in mijn leven heel veel boeken gelezen over kerkgroei en opwekkingen en dat soort zaken. Ik ga geen titels noemen, want anders anders kun je die boeken misschien, ben je belemmerd om die boeken met enthousiasme te lezen. Ik heb veel boeken gelezen over kerkgroei. En altijd is de succesfactor het aantal leden in de kerk of het aantal bekeerlingen. En onbedoeld, want vaak schrijven ze het er zelfs bij, het is niet bedoeld, enzovoort. Maar onbedoeld maken deze boeken het concept van de maakbaarheid van de kerk, onbedoeld onderbouwen ze dat. En onbedoeld kan het je onafhankelijker van God maken, als je hier onverstandig mee omgaat. Want dan wordt het succes afhankelijk van mensen. En afhankelijk van onze keuzes. Ik ga proberen het allemaal nog duidelijker te krijgen. Maar ik denk dat je het wel gaat pakken. Een feit is dat Jezus in zijn bedieningen op aarde nooit een model of een methode van kerk zijn heeft achtergelaten. En dat is heel interessant. En ik heb daarna gezocht, samen met al die mensen die boeken hebben geschreven, een methode die automatisch tot succes leidt, die is er niet. Je gaat hem niet vinden. En wat is succes? Volgende vraag. Maar je vindt het niet. En dat is goed nieuws. En mijn vaste overtuiging is dat Jezus dat niet gedaan zou hebben, omdat wij dan de methode zouden omarmen en Jezus zouden vergeten. En we zouden vallen voor het succes. We zouden geen weerstand kunnen bieden. We zouden geen weerstand kunnen bieden aan de eer van mensen of het bevredigen van je eigen succesgevoel. We zouden vallen voor het succes. Jezus kwam geen methode brengen. Jezus kwam leven brengen. Dat is echt iets anders. Jezus zei tegen de Joden die hem bekritiseerden en aanvielen om wat hij deed. Jezus genas bijvoorbeeld iemand op de Sabbat. En men viel hem aan dat hij de Sabbat ondermijnde. Jezus noemde God zijn vader en dat namen ze hem zeer kwalijk. Want hij stelde zich gelijk aan God. En de gelovige Joden namen zich voor om Jezus uit de weg te ruimen. Dat is een beetje wat er vooraf gaat aan het stukje wat we nu gaan lezen, Johannes 5. En dan zegt Jezus tegen deze mensen: u bestudeert de schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de schriften getuigen over mij. Maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Niet dat de mensen mij moeten eren, maar ik ken u. U hebt geen liefde voor God in u. Ik ben gekomen namens mijn vader, maar u accepteert mij niet. Terwijl u iemand die namens zichzelf komt, wel zou accepteren. En in deze tekst zit prachtig de spanning die ik probeer uit te leggen. Deze mensen, Jezus geeft aan dat ze de schriften bestuderen om eeuwig leven te krijgen. Deze mensen bestuderen de schriften, zoeken de juiste methode om de juiste dingen te doen om eeuwig leven te krijgen. En Jezus zegt: bij mij is het leven te krijgen. Maar je komt niet. Je komt niet bij mij. Je komt niet bij degene die het leven is. En dat is de spanning. Het gaat om het komen bij de Heer Jezus. Het gaat om liefde voor God. En leven heeft altijd met Jezus te maken. En Jezus laat zien dat hij op contact, op verbinding, op relatie uit is. Kom bij mij. Heb liefde voor God de Vader. De kerk is het lichaam van Christus. En Jezus is het hoofd. En ieder van u maakt er deel van uit. Er is leven in de kerk, omdat Jezus het hoofd is en in ons midden is. Amen. Er is leven in de kerk omdat Jezus in ons midden is. En dat is goed nieuws. En er is leven in de kerk omdat jullie er deel van uitmaken. Omdat wij er deel van uitmaken. En het lichaam leeft. En dat voel je en dat hoor je en dat zie je. Er is leven beschikbaar. Geeft God dan in de Bijbel helemaal geen instructies? Je zou kunnen doorslaan in mijn inleiding. Ja, God geeft instructies. Maar die instructies gaan veel meer over onze houding. Gaan veel meer over ons hart. Over onze motivaties. En gaan veel minder over wat we doen en hoe we de dingen doen. Het gaat veel meer over de diepere dingen. En dat gaat over het leven in Gods Koninkrijk. De instructies die de Bijbel geeft, gaan niet over hoe lang een kerkdienst duurt. Gaan niet of je 1 of 2 keer op zondag naar de kerk gaat. Gaat niet of hoe lang een preek moet duren. In Jefta duurt een preek 1,5 uur, dat weet je. Maar je hebt ook kerken waar het preken korter duren. Het gaat er niet over of we liederen uit de opwekkingsbundel zingen, of van Hillsong, of weet ik veel, oude psalmen. Daar gaat het allemaal niet over. Het gaat over iets anders. En we gaan lezen waar we wel instructies over ontvangen in de Bijbel. Romeinen 12. En dat is Paulus aan het woord. En je weet, Paulus was geroepen om het evangelie, het goede nieuws van de Heer Jezus te verkondigen. Vooral onder de heidenen, onder de niet-joden. En Paulus reisde rond en waar hij kwam, verkondigde hij het evangelie en ontstonden gemeentes. Gemeentes, groepen mensen zoals wij. Groepen mensen die geloven in Jezus Christus. En Paulus zegt in Romeinen 12, met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof. Dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft, en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus. En zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, hebben we net iets van gehoord, wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat doen zonder bijbedoeling. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Prachtig stuk. En Paulus roept ons op om onszelf niet hoger aan te slaan dan we kunnen verantwoorden. Maar hij roept ons op om verstandig over onszelf te denken. En dat sluit erg aan bij mijn inleiding. De kerk is in beperkte mate maakbaar. We spelen een rol als mensen. Maar wij bouwen de kerk niet. Dat is echt de rol die God zich heeft. Dat is Gods rol. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwlieden. Sla jezelf niet hoger aan dan je kunt verantwoorden. Maar ook niet lager. Soms denken mensen te min over zichzelf. Denken mensen dat ze niet voldoen. Dat ze niet waard zijn om iets bij te dragen. Of ze denken, ik kan niks bijdragen. Iedereen heeft meer talenten of betere talenten. Dat is niet verstandig denken. Verstandig is, jij bent waardevol. En ook jij hebt iets bij te dragen in deze gemeenschap van gelovigen. En je mag weten dat je waardevol bent en uitgenodigd om iets bij te dragen. Je kunt ook te hoog of te veel over jezelf denken, te onafhankelijk denken. En dan zegt Paulus ook, sla je niet hoger aan dan je kunt verantwoorden. Want we hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig, lees je hier. Ik vind het een prachtig beeld. Als je beseft dat je allemaal delen bent van het lichaam van Christus. Paulus beschrijft het heel beeldend. En we hebben elkaar nodig en we hebben verschillende gaven. Is het goed nieuws dat we verschillend zijn en verschillende gaven hebben? Ik denk het wel. En het vereist dat we dit doen met elkaar. Het vereist dat we ons openen voor de ander. Het vereist dat we een nederige houding aannemen naar de ander. Want jij hebt mij wat te geven. En als ik alleen maar de houding aanneem van ik weet het allemaal, word ik een eenzame, zieke man. Uiteindelijk is dat wat er gebeurt. Er ontstaat iets wat ziek is en ongezond is, als je niet meer kunt ontvangen dat God door de ander iets tot jou wil zeggen en jou iets wil geven door de ander. We hebben elkaar nodig. Als je denkt dat je kerk kunt zijn door op zondag vanuit je bed Joel Osteen te bekijken, dan gaat het je niet lukken. Je mist iets. En het gaat niet om Joel Osteen of weet ik veel wie, die allemaal op tv komt. Joyce Meyer en allemaal lieve goede mensen die goede dingen zeggen. Maar je bent geen lichaam met elkaar. Je hebt niet je broer en je zus vast. Heb je gezien wie er naast je zit? Dat is een persoon die kostbaar is. Een persoon die jou wat te geven heeft. Een persoon die jij nodig hebt. En een persoon die jou nodig heeft. En niet alleen Stefan en Hilde hebben elkaar nodig. Ik zie ze elkaar aantikken. Maar ook Lies en Stefan. Jullie twee ook hoor. Paulus geeft een opsomming van gaven. Charismata staat er in het Grieks. Gaven die beschikbaar zijn door de Heilige Geest. Gaven die vrijkomen en die komen van Gods troon. En we mogen elkaar dienen. En ook in dit stuk, in Romeinen 12, doet Paulus hetzelfde wat hij doet in de eerste brief van de Korintiërs. 1 Korinthe 12 staan ook gaven van de geest opgesomd. En dan gaat het meteen door naar 1 Korinthe 13. Meteen plaatst Paulus de gaven in de context van de liefde. En dat is exact wat hij hier doet, vers 9. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest. En dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. En bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen. En wees gastvrij. Wie zijn de heiligen? Dat zijn wij. Dat zijn de gelovigen. Mensen die geheiligd zijn door Jezus Christus. Dat zijn jij en ik. Mensen die weten dat hun zonden vergeven zijn dankzij het offer wat Jezus gebracht heeft. Bekommer je om elkaars noden, staat er. Wees gastvrij. Daarom is het mooi dat we een box hebben waar we onze noden in kunnen deponeren. Je kunt ook met elkaar praten natuurlijk, maar je mag ze ook daarin brengen. En we kunnen ons bekommeren om elkaars noden. Niet spreken over elkaars noden. Nee, bekommeren om elkaars noden. Niet elkaars noden becommentariëren. Oh, nee. Binnen, naast iemand gaan staan. Dat is iets heel anders. Dat is waar we toe opgeroepen zijn. Bekommer je om elkaars noden. Wees gastvrij. We zijn samen gemeente. En ook gelovigen hebben noden. En ondervinden tegenspoed. Ja, toch? Dat is het leven. En dat komt omdat we leven in een wereld die gevallen is en dat we onvolmaakte mensen zijn. Maar als we naar elkaar omzien, als we elkaar lief hebben, dan gebeurt er iets wonderlijks. Dan vindt er herstel plaats van binnen, in je ziel, altijd. Dat is het wonder van omzien naar elkaar en lief hebben. Liefde brengt herstel aan onze ziel en maakt ons gezonder. Liefde geven, liefde ontvangen. Het gaat altijd op en neer. We zijn gemaakt om lief te hebben en lief gehad te worden. En in de gemeente is de eerste plaats misschien wel, nou ja, je gezin ook en zo natuurlijk, maar de gemeente is een plaats waar je in ieder geval dat mag laten zien en dat mag oefenen en waar veiligheid mag zijn. We lezen verder. Zegen uw vervolgers, zegt Paulus. Nu wordt het een beetje moeilijker hoor. Zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig. Maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad. Maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Dat zijn uitdagende opdrachten. Zegen uw vervolgers. Wees niet hoogmoedig. Zet uzelf aan tot bescheidenheid. Best lastig. Best lastig. Bescheidenheid, niet hoogmoedig. Dat betekent, dat heb je nodig om iets te kunnen ontvangen van degene die naast je zit. Je hebt het nodig dat je de ander hoger acht dan jezelf, als je iets wilt ontvangen van degene die naast je zit. En het is fijn om iets te ontvangen van degene die naast je zit. En dat hangt niet af van je opleidingsniveau of van je maatschappelijke status of wat dan ook. Je kunt allemaal ongelooflijk bemoedigd worden door degene die naast je zit. Geloof je dat? Ik heb het zo vaak ervaren. En God gebruikt in die zin iedereen. God werkt door iedereen heen, is misschien beter verwoord. Stel alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Hoeven we niet alleen te doen. Het onmogelijke wordt niet van ons gevraagd. Laat u aanvuren door de geest. Gods geest zelf helpt ons bij die onmogelijke opdrachten. Zegen uw vervolgers en zo, is best moeilijk. Huh? God wil je daarbij helpen. God wil je kracht geven. God wil ook je hart veranderen. God wil je liefde geven voor mensen. God wil je inzicht geven in waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen. En vaak scheelt dat een jas, als je weet de gebrokenheid waar iemand mee te maken heeft. We zijn onderweg. We zijn op reis. We zijn niet gearriveerd, niemand. Maar we zijn onderweg, vastberaden. En God is met ons, heeft hij net ook weer herhaald toen Marion die woorden citeerde. God is bij ons en hij zal ons niet verlaten. Neem geen wraak. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters. Maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. En als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. De hoofdgedachte van dit stukje staat in het laatste vers. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En dat is een fantastische waarheid. Duisternis verdwijnt als je het licht aanzet. Een andere manier is er niet. En als je aangevuurd door de Heilige Geest, dat betekent samen met God. Als je samen met God het goede doet, zul je zien dat het kwade overwonnen wordt. God is met je. God is de schepper van hemel en aarde. Hij is het hoofd van het lichaam. Hij is met ons en hij geeft leven waar we komen. En als wij doen wat hij van ons vraagt, dan geeft hij leven. En wij mogen het goede doen. De kerk is geen snoepfabriek. De kerk is een lichaam dat leeft. Een lichaam waarvan Jezus het hoofd is en waar jij deel van uitmaakt. Waarin jij een plek hebt, waarin jij mag functioneren. En onze houding is daarin heel belangrijk. Onze motivaties zijn heel belangrijk. En als onze houding oké is, als we een nederige houding hebben, als we leren van elkaar, als we elkaar willen dienen met de gaven die we gekregen hebben, zul je zien dat God alles geeft wat nodig is in jouw leven. Alles is aanwezig. En God wil dat we met de juiste hartsgesteldheid die dingen doen. Plannen maken is niet zo moeilijk. Maar je hart en de juiste houding hebben is een stukje ingewikkelder. Maar God wil je helpen. En als de plannen die je maakt, en die we ook als gemeente maken, want we maken echt wel plannen. Als die geboren worden in deze houding, dan zijn die plannen goed. Er kan er niet veel misgaan. Want het wordt geboren en geborgen in gezondheid. Het belangrijkste wat wij als gemeente met elkaar mogen bewaken, zijn de waarden die omschreven zijn in Romeinen 12. En vanuit die houding kunnen we plannen maken. Kunnen we activiteiten ondernemen. Kunnen we strategisch bezig zijn. Maar dan is het altijd goed. Want we zijn een lichaam dat leeft. En een lichaam dat leeft, leeft. En daar is het leven van God aanwezig. En als het leven van God niet aanwezig is, is het geen lichaam dat leeft. Leven brengt leven voort. En dat komt omdat God in ons midden is en leven geeft. Ik wil eindigen met Psalm 127. Ik heb hem al een keer genoemd. Tussendoor. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. We spelen een rol. Ik heb geen pleidooi gehouden voor passiviteit. Ik hoop niet dat je dat gehoord hebt. Heb je dat gehoord? vind ik fijn om te horen dat je dat niet gehoord hebt. Want dat wil ik niet verkondigen. We spelen een rol. Maar de Heer bouwt het huis. En ja, soms zwoegen we een beetje. Maar wie wil er nou tevergeefs zwoegen? Als we zwoegen, laat het dan iets voortbrengen. Laat het dan leven voortbrengen. En dat kan als we ons oog gericht houden op het hoofd, Jezus. Amen.